Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
We're caught in a truly heinous bear market, beaten down by rampant inflation, raising the cost of everything and the possibility of a recession. However, there's at least one industry that's booming right now. And I'm talking about the defense industry, which is on fire. Perhaps you may think for all the wrong reasons, but it's on fire.
Tuesday, feed your greed. All new greed. Tuesdays, 10 Eastern, CNBC.
Feed your greed. Beleggers weten wel hoe de wind waait en zijn dol enthousiast over de wapenindustrie. Want hoe herbewapent het Westen tegelijk Oekraïne en zichzelf? Dat bespreken we bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met onze gast, Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandwoordvoerder voor D66 in de Tweede Kamer. Welkom.
Ja, dank. Heel leuk om hier te gast te zijn.
Wij dachten deze week, we moeten weer eens een politicus spreken. Iemand die de moeilijke keuzes moet maken. Dus dat ben jij.
Ik had het korte loodje getrokken.
Ja. Hey, Duitsland doneert deze week luchtafweer dat het voor zichzelf had besteld. Estland heeft al zijn javelins al weggegeven. En Nederland heeft straks voor 15 miljoen minder aan luchtdoelraketten. Kan dat allemaal samen, Sjoerd?
Ja, er is volgens mij niet een keuze. Het zal moeten. Wij zullen alles wat we kunnen doneren, zullen we eigenlijk ook moeten doneren. En daarbij geldt natuurlijk wel dat Nederland, als je kijkt naar wat wij op de militaire planken hebben liggen, inmiddels de boel wel behoorlijk hebben leeggehaald. En ik verbaas me telkens weer over de enorme creativiteit van de minister van Defensie en de commandant der strijdkrachten om toch weer nieuwe constructies te bedenken en toch weer iets op de mat te weten te leggen en tegelijkertijd hun best te doen om ook de militairen gemotiveerd en tevreden te houden. Want ja, ik snap ook wel dat het niet altijd even leuk is als al het materieel richting Oekraïne gaat.
Ja, dat is echt een probleem maar op dit ogenblik. Ik hoor dat ook vanuit de krijgsmacht, dat sommige militairen zeggen, ineens zijn mijn artilleriestukken verdwenen. Wat moet ik nou? Ja. Bij wijze van spreken. Dat is echt een groot probleem. Hoe ga je daarmee om eigenlijk, ook in de politiek?
Nou ja, ik denk dat daarvoor twee dingen heel erg belangrijk zijn. Eén is de boodschap, en dat is denk ik een heldere boodschap. Ja, dit is ook onze oorlog, ook al zijn we formeel niet in oorlog. En we moeten het eigenlijk zo zien, laat ik het maar heel plat zetten, dat Oekraïne betaalt voor deze oorlog en voor hun veiligheid en hun vrijheid in bloed. En wij betalen daarvoor in euro's en in militair materieel. En ja, dat is voor ons natuurlijk, als je er een stapje terug zet, is dat een... Ja, toch in deze vervelende tijd een hele luxe manier van oorlog voeren, dat er geen rechtstreeks risico voor ons is. Maar wat dan wel heel belangrijk is, en dat is denk ik cruciaal, dat zowel de minister van Defensie als de commandant der strijdkrachten ook met het militair personeel een sfeer creëert van we doen dit met elkaar. We zijn samen bezig met een enorme missie, namelijk om Oekraïne weer bevrijd te krijgen en ons continent veilig te houden. En dat vraagt dan ook offers. Maar er moet ook perspectief zijn. En het perspectief dat als wij materieel, en dat doen we grootschalig, richting Oekraïne verschepen, dat ook duidelijk is wanneer dat weer vervangen wordt en hoe snel dat vervangen wordt. Ik denk dat dat cruciaal is.
Ja,
en het tweede wat nu
niet,
van groot belang is...
Dat weten we natuurlijk niet, want dat gaat gewoon mogelijkerwijs jaren duren voordat we die spullen weer hebben.
Nou ja, dat is ook waarom het wel goed is dat er nu bijvoorbeeld in de Kamer versnelde debatten zijn over orders die nu met onder stoom en kokend water alsnog eruit worden gegooid om ervoor te zorgen dat we vooraan in die wachtrij staan. Mm-hmm. Maar inderdaad, er bestaat een risico, ik denk dat dat terecht is hoor, een risico dat het enige tijd duurt voordat je dat materiaal terug hebt. En dat is ook waarom ik en waarom D66 er zo hartstochtelijk voor pleit dat we niet alleen die militaire planken zoveel mogelijk leegmaken, maar dat wij ook kijken naar voorspelbare en ambitieuze financiering van wat Oekraïne zelf eigenlijk wil aanschaffen. Want er zijn behoorlijk wat orders die Oekraïne heeft uitstaan, die wij zouden kunnen cofinancieren. En dan gaat het van alles, van howitzers tot andere materieel. En het enige wat je dan vervolgens hoeft te doen is het geld uittrekken richting Kiev sturen, zodat Kiev die orders daadwerkelijk kan betalen als ze gaan worden geleverd.
Ja, kijk, de Fransen dan hebben een 100 miljoen beschikbaar gesteld hoor, voor een dergelijk proces. Dus,
ja, klopt.
Je kunt,
maar goed, dat is natuurlijk weinig. Hè? 100 miljoen, ja. Ik bedoel, gewoon even plat. Weet je, een order van beet 50 howitzers en bijbehorend materieel. Komt op een miljard. Hè?
Ja,
dus dan heb je een tiende op de mat gelegd.
Die raketten die er naartoe gaan, die kosten nu, 15 miljoen of zo, 16 miljoen, iets in die geest.
Klopt.
Ja.
Waar ligt nou de grens van wat het Westen wel en niet levert? Wordt dat bepaald door wat Oekraïne nodig heeft? Of wat wij kunnen leveren? Of wat wij willen leveren om te zorgen dat de boel niet verder escaleert? Ik begrijp niet helemaal wat we nou wel en niet doen en waarom.
Ja, dat is een hele goede vraag. Dit is ook een belangrijke vraag. En je ziet ook dat die grens is opgeschoven. Hè? Ja. Nederland zat heel erg vooraan, al voordat Rusland Oekraïne binnenviel, was Nederland bereid tot het leveren van wapens. En toen werd er een wat kunstmatig onderscheid gemaakt tussen offensieve en defensieve wapens. Mm. Nou, inmiddels is dat onderscheid, laat ik het eufemistisch zeggen, iets wat vervaagd. De Kamer heeft vervolgens ook in juni aangegeven, dat was eigenlijk een motie van mij, maar breed gesteund in de Kamer, van ja, wij moeten veel ambitieuzer zijn in die wapenleveranties, maar er zijn ook geen taboes meer in wat wij leveren. Nog in termen van wapensystemen, nog in termen van munitie. En ik denk de echte rode lijn is de rode lijn die de Amerikanen ook nauwkeurig bewaken. Dat je geen wapensystemen levert waarmee echt diep in Russisch grondgebied kan worden aangegrepen. En ik denk dat dat ook belangrijk is om die escalatie een beetje te proberen te voorkomen. We kunnen natuurlijk legitieme zelfverdediging van Oekraïne, die zullen we helemaal moeten steunen. Maar op het moment dat je het risico creëert dat Rusland op grootschalig op eigen grondgebied wordt aangevallen, ja, dan loop je het risico dat de boel echt te veel escaleert. Maar voor de rest, ja, alles wat Oekraïne vraagt, wat mij betreft, zullen we moeten leveren.
Nou ja, alles. Ja, ik weet niet of dat zo is. Kijk, als je dus kijkt wat Biden doet, die speelt het hele spel van escalatie, de-escalatie heel erg goed. Dat is een van de redenen waarom die ATACMS, die raketten met lange afstand, die een groter bereik hebben van pakweg, wat is het, 300 kilometer, niet geleverd worden, omdat je dus niet in oorlog wil komen met Rusland. En dat moet natuurlijk toch wel, dan denk ik op politiek gezien, ook wel een belangrijke overweging zijn in de keuze die je maakt. We leveren ook geen vliegtuigen, om maar eens wat te noemen. En we zenden ook geen wapensystemen naartoe met onze eigen mensen. Die moeten eerst worden opgeleid. Ja, dus daar zitten wel degelijk grenzen aan op dit ogenblik wat je aan het doen bent.
Tuurlijk, dus de eigen mensen, dat is denk ik een grens die we allemaal bewaken. Omdat op het moment dat je daar NAVO-militairen in Oekraïne hebt, of dat nou trainingen is of op andere manieren monitoring, mentoring, ja, dan loop je gewoon het risico dat je inderdaad in een rechtstreeks conflict tussen de NAVO en Rusland wordt gezogen. Nou, dat is iets wat in alle tijden moet worden voorkomen. Tegelijkertijd moet ik wel eerlijk zeggen dat ik wat minder aarzelingen heb bij het leveren van gevechtsvliegtuigen en ook die langere afstand systemen waar we het net over hadden. Omdat het ook cruciaal is. Kijk, als je kijkt naar bijvoorbeeld de militaire situatie in de Donbass. Ze hebben daar grote vooruitgang weten te boeken dankzij systemen die tot 70, 80 kilometer gingen. Ze zouden echt grote doorbraken kunnen bereiken op het moment dat ze die 300 kilometer systeem hebben. Omdat dan feitelijk geen enkele Russische positie achter de voorste linie in de Donbass nog veilig is.
Dat moeten we dan niet. Serieus. Het is nee, wel dat makkelijk klopt. Praten erover, maar wij hebben die systemen niet als Nederland en Amerika wel. En die gaat erover.
Nou ja, klopt. Maar dat is natuurlijk waar. Dus wat dat betreft, kijk, voor een deel is en dat is altijd de positie van Nederland bij hele grote wereldproblemen. Voor een deel zijn wij ook toeschouwer, analist, bijna voetbalcommentator, en hopen we dat mensen op het veld af en toe naar ons luisteren. En vaak genoeg is dat niet zo. Dus in die zin moeten we ook reëel zijn over onze eigen rol. Maar tegelijkertijd, ik zie ook dat, ik herinner me nog mensen die zeiden van ja, je moet ook geen Humvees leveren en je moet geen Bushmasters leveren, want dan gaan de Russen reageren. We zien ook dat de voorspelde Russische reactie en de voorspelde Russische escalatie op westerse steun, dat die niet is gekomen de afgelopen tijd. En dat,
ja, maar dat mag je zo niet zeggen, Sjoerd.
Laat ik daar nog even één ding over zeggen. Dat komt denk ik, en dat is in ieder geval mijn analyse, omdat het Westen de afgelopen jaren de verkeerde analyse heeft gemaakt over Poetin. Telkens concessies gedaan, telkens eigenlijk zeer zware rode lijnen die zijn overschreden, genegeerd. Ik noem maar even Georgië in 2008. Ik noem de Krim. Ik noem de oorlog die Rusland voerde in Oost-Oekraïne 2014... die we eigenlijk geen oorlog mochten noemen van ons kabinet. Mm-hmm. Ik noem maar even Nord Stream 2, dat consequent een commercieel project werd genoemd, terwijl we eigenlijk allemaal wel wisten dat het een geopolitieke wurgslang was. En ik denk elke concessie die je doet aan Poetin, dat beschouwt hij als een zwakte en als een uitnodiging om een stap vooruit te zetten. En elke toch stevige maatregel maakt het voor hem echt wel ingewikkeld.
Ja, waarbij, maar je kunt niet met de kennis achteraf zeggen van we hadden eerder bepaalde systemen moeten leveren. Want in de situatie van dat moment was het juist om het niet te doen. Hè? Dat zie ik dus nu ook voortdurend bij al die geniale twitteraars gebeuren. Die roepen van, ja, nee, dat hadden we toen ook al moeten doen. Dat is dus niet zo. Hè? Hier is wel, vind ik, heel goed naar gekeken om niet in een te vroegtijdig stadium te escaleren. Nu kan je je iets meer permitteren, omdat het Russische leger in belangrijke mate op zijn gat ligt.
Ja. Ja, nou misschien is dat waar, maar kijk, ik denk iets belangrijker is dat wij hier een stap terug doen en dat die politici die destijds, ja, eigenlijk laat ik het zo zeggen, een beetje een business as usual, een half appeasement rol ten opzichte van Rusland speelden, dat zij, ja, ook een stap terug zetten om te reflecteren op hun rol en welke les je daarna uittrekt. En ik zeg dat niet om, weet je, ik hoef niet excuses of zo, want ik ben hier 10 jaar mee bezig, dat hoeft allemaal niet. Maar wat ik wel denk is, als je hier niet de juiste lessen uittrekt, dan gaan we elders in het conflict gaan we de verkeerde keuzes maken. Dan gaan we dingen doen in het kader van, goed, we moeten nu deescaleren, we moeten nu deze oorlog stoppen, want we kunnen het niet meer aan. Nee. Met als gevolg dat Poetin en Xi Jinping de verkeerde lessen trekken. Maar ook, gewoon één stapje verder, die afhankelijkheden die wij hadden ten opzichte van het autocratische Rusland op het gebied van gas, kijk, die hebben we ook ten aanzien van China. En de gevolgen van die afhankelijkheden van China, die zijn nog vele malen groter als dat ooit een keer fout gaat dan met betrekking tot Rusland. Eens. Dus als we die les van Rusland echt goed willen leren, ja, dan moeten we nu daar ook op gaan bewegen. En dat gaat ook een prijs met zich meebrengen die voor de gemiddelde Nederlander best pittig zal zijn.
Sjoerd, nu we toch een beetje les aan het trekken zijn. En je stelde terecht van, als Kamerlid, vaak zit je in een becommentariërende rol. Je zou graag wat meer, zo is het helaas. Hè. Maar een aantal dingen hebben jullie misschien wel iets meer invloed op. En dat is bijvoorbeeld de vraag van de Europese defensieindustrie. We hebben dus, ik denk dat de eerste les is, we hebben gewoon te veel bezuinigd op krijgsmacht. Dat betalen daar nu keihard een hoge prijs voor. Maar nu ook, ik zou wel eens willen weten, hoeveel wapens zijn nu van Amerikaanse makelij die gaan? Volgens mij zijn de panzerhaubitsen, dacht ik, Europees. Hè? Maar waarschijnlijk, het meeste geld gaat toch naar Amerika toe. De derde vraag die ik wil stellen is, als je naar de Europese defensieindustrie kijkt, ik vind dat die veel meer zou moeten samenwerken en veel minder elkaar zou moeten belazeren. Dan lees ik weer artikelen dat met het toekomstige Europese gevechtsvliegtuig, dat er weer enorme ruzie is tussen de Fransen en de Duitsers. En luister, als je Europeaan bent, en dat ben jij, Sjoerd, hier moeten we gewoon op een of andere manier moet dat tot samenwerking komen. En we moeten ook zelf wat aan wapens kunnen verdienen in Europa. Wat vind je daarvan?
Ja. Nee, ja, goed, ik zal misschien om daarop te reageren. Kijk, ik denk dat je terecht zegt dat de VS verweg het merendeel van de wapens op dit moment leveren. En dat ook verweg het merendeel van de wapensystemen die geleverd wordt in de VS gefabriceerd zijn. En nou, laat ik daar duidelijk over zijn, dat is eigenlijk een grote schande. Het is een grote schande dat de Verenigde Staten opnieuw voor de zoveelste keer de redder van het Europese continent moet zijn. En dat het ons niet lukt om daar zelf iets tegenover te stellen. En dat is ook, het is ook een vorm van decadentie, laat ik het ook zo zeggen. Want het betekent gewoon feitelijk dat Europa, als ik het zo mag zeggen, niet in staat is om de eigen grenzen te verdedigen. En als er één klassiek liberale taak is die de staat moet kunnen vervullen, dan is het verdedigen van je eigen grenzen en het verdedigen van je eigen mensen.
Maar dit wist toch de afgelopen 30 jaar ook. Ik bedoel, daar ben je toch eerlijk gezegd mede verantwoordelijk voor de situatie die is ontstaan. Ik bedoel, mensen zoals ik die roepen dit al decennia, dat dit het resultaat hiervan kan zijn. Er is natuurlijk gewoon nooit naar geluisterd. Dat is natuurlijk ook helemaal geen reden om naar ons te luisteren, maar je hebt toch wel een verantwoordelijkheid als politiek, hoor, vind ik.
Ja, en bij wie zou je die verantwoordelijkheid dan leggen, Rob?
Bij jou. Onder andere gewoon bij de politiek in de algemene zin, bij het kabinet, opeenvolgende kabinet, opeenvolgende Tweede Kamers.
Ja, ik zie dat zelf iets anders. Kijk, wij hebben, als je kijkt naar, laat ik twee dingen zeggen. Eén, waar het gaat over onderinvestering in defensie, ik denk dat inderdaad een serieus probleem is waar een heel groot deel van de politiek zich wat van mag aantrekken. Ook D66 overigens. Tegelijkertijd hoor ik ook wel heel vaak, D66 zou hebben bezuinigd op defensie. Het tegendeel is waar, hè. Het was D66 en de SGP en de ChristenUnie die in 2013 de trend van bezuinigingen ingezet onder de VVD en het CDA hebben weten te keren naar investeringen. Het waren de kabinetten Rutte 3 en 4 die echt fors hebben geïnvesteerd in defensie, waar D66 in zat. Het was ook
ja,
mijn motie.
Het klinkt allemaal prachtig. Maar het probleem zit natuurlijk gewoon in het begin van de jaren 90 toen dat fout is gegaan.
Ja, goed. Maar kijk, het is wel belangrijk. Ik vind die algemene beschuldiging van de politiek. Het is altijd heel belangrijk om wel precies te zijn. Kijk, en hier, er zijn eigenlijk twee dingen die moeten gebeuren. Dus die fout van onderinvesteren, die moet worden hersteld. Nou, dat wordt nu eigenlijk in een rap tempo gedaan. Maar daarnaast, en ik denk dat daar Arend-Jan echt een terecht punt heeft. Je hebt niet zo heel veel aan die investeringen als je vervolgens ook die Europese samenwerking niet een enorme slinger geeft. En als je kijkt naar, ja, eigenlijk als je kijkt naar hoe verschrikkelijke wij samenwerken in Europa. Dat is gewoon eigenlijk huilen met de pet op. Als je ziet hoeveel verschillende wapensystemen wij hebben, hoe ongelooflijk moeilijk het voor die systeem is om met elkaar te communiceren. Dat kan eigenlijk niet. Hoeveel geld daarmee verspild gaat, maar ook hoeveel operationele capaciteit daarmee verspild gaat. En dan begint het inderdaad, ja, je zou het eigenlijk kunnen zeggen, we zijn bezig Oekraïne te bewapenen en moeten de Europese Unie herbewapenen. Dan heb je ook een serieuze Europese wapenindustrie nodig. Een wapenindustrie waarbij niet alleen de nationale belangen gelden, maar waarbij we inderdaad ook keuzes maken over, ja, wat doen we nu waar? Want ja, munitiefabrieken, Spanje, Italië, Zweden, Bulgarije, ja, heeft het dan zin om in Nederland nog weer iets nieuws te bedenken? Of zouden wij ons ergens anders op moeten richten? Maar dat je dat gaat afstemmen, dat je dat gezamenlijk gaat doen, zowel op munitie als op wapensystemen, ik denk dat dat echt cruciaal is. Maar ja, goed, laten we ook heel eerlijk zijn. Dat gaat ook echt een flinke tijd kosten voordat we dat op orde hebben. Maar goed, ja, ook dat achterstallig onderhoud zullen we nu moeten doen.
Over alle onderwerpen waar we het nu over hebben, eigenlijk is deze week veel gebeurd in Brussel. Hè, want daar zijn de NAVO-ministers van Defensie bijeen. Die Ukraine Defense Contact Group, waarin dus die wapens voor Oekraïne worden gecoördineerd. En volgens mij op het moment dat wij spreken, las ik de Nuclear Planning Group. Dus we zijn alles aan het doornemen. Daar, welke stappen neemt de NAVO nu om de eigen verdediging te vergroten tegen de Russische dreiging?
Ja, dat is wel lastig hoor. Op dit ogenblik.
Ja, dat is lastig.
Vorige week heb ik daar in het Verenigd Koninkrijk, ik heb er ook hier iets over gezegd, langdurig, 3 dagen lang over zitten vergaderen. Ja, dan zul je wel moeten weten hoe je de NAVO wil gaan verdedigen. En zolang je dat niet precies weet en wat voor concepten je daarvoor kiest, is het ontzettend lastig om ook te gaan investeren in capaciteiten. Hmm. En wij kwamen daar niet uit. Ik heb de stellige overtuiging dat de NAVO er ook niet uitkomt op dit ogenblik. Dus je hebt echt een heel snel en fundamenteel debat nodig, vooral achter de schermen, over hoe we dan dat hele NAVO-gebied gaan verdedigen en wat we daarvoor nodig hebben. Daar zijn verschillende concepten voor. Dat ligt nu wat. Ik ga dat nu niet allemaal zitten uitleggen, omdat daar de discussie niet naar is. Maar dat zul je wel eerst moeten weten. Sorry, Sjoerd.
Nee, zeer eens. Dat is echt belangrijk en betekent ook misschien daarbovenop dat communicatie op hoe je reageert op nucleaire dreiging is ook essentieel.
Ja.
En laten we daar gewoon even één concept uithalen, strategische ambiguïteit. Van ja, hoe je precies reageert, dat laat je een beetje in het midden. Zodat je vijand, in dit geval Rusland, ja, toch moet raden van ja, op welke manier er gaat worden gereageerd op een eventuele nucleaire inzet. Ja, dan vind ik bijvoorbeeld zo'n actie als die we van Macron zagen één of twee dagen geleden.
Mm-hmm. Ja.
Waarin hij gewoon uitsluit dat Frankrijk nucleair zal reageren. Ja, het kan zo zijn dat je dat je beleid is of dat je dat zo gaat doen. Maar communiceer het niet. Communiceer niet eens. Op welke manier je dat gaat doen.
Helemaal eens.
Bijzonderder vond ik nog die uitspraak van Borrell, hè, de EU-buitenlandchef. Die zei ook, het Westen zal niet nucleair reageren. Maar hij zei wel ook daarbij van dat er van het Russische leger niets over zou blijven. Dus dan de voorspelling is dan wel een directe conventionele aanval. Dat gaan we zeker zelf doen.
Maar dat moeten we alle Amerikanen doen, want wij hebben daar de middelen niet voor.
Ja,
dat
is natuurlijk ook een stuk vager. Ja. Ik begreep dit ook niet helemaal.
Maar Macron reageert op het volgende scenario, wat heel erg aan de ronde ook gaat. Hè. En is ook heel angstaanjagend. Van, nou, Zelensky maakt vorderingen. Poetin weet gewoon dat hij het op het slagveld niet gaat redden. Die heeft nog één kans. Hij gaat vreselijk dreigen met het kernwapen, in de hoop dat hij met Biden persoonlijk kan gaan praten. En dan maakt hij die dreiging zo gelijkwaardig dat hij hoopt dat daar waar de Russische legers dan staan, dat het daar bevroren wordt. En dat is een scenario wat voor Oekraïne natuurlijk verschrikkelijk is. Maar het hangt gewoon verschrikkelijk boven de markt. Hoe zie jij dat, Sjoerd?
Ja, dit is wat hij probeert. Dit is ook eigenlijk zijn enige echte realistische. Het enige echte realistische scenario voor hem, waarin hij ook binnenlands op een of andere manier nog kan presenteren dat dit voor hem een overwinning is. Want laten we reëel zijn over wat de sancties met zijn land doen. Dat blijft niet zo heel veel meer van over van dat land.
Als je kijkt naar de import en de bedrijven die zijn vertrokken. Als je kijkt naar de skilled workers die het land zijn ontvlucht. De foreign reserves die langzaam afnemen. Dus ja, inderdaad, zijn play, om het maar zo te zeggen, is zo'n groot mogelijk gebied zo snel mogelijk bevriezen. En dat is ook denk ik waarom het van groot belang is dat bijvoorbeeld onze monitoringscapaciteit van opslaglocatie van nucleaire ladingen zo snel mogelijk verbeteren. Want juist het precies weten van wat, kijk, los van de woorden die Poetin allemaal uitspreekt, want sinds die invasie noemt hij al de inzet van nucleaire wapens als een serieuze optie. Maar je moet natuurlijk altijd kijken naar wat gebeurt er nu op de grond. Zie je daar een verhoogde staat van paraatheid? Zie je daar bewegingen of niet?
Ja, maar dat kun je, tot nu toe dat allemaal kun je niet gewoon gezien. Op een achternamiddag regelen. Nee, dat is absoluut waar. Maar daar zou ik maar. Ik vind dat niet zo'n sterk argument. Ik hoor dat ook continu van onze collega's. Die eigenlijk een overgang maken van echte duiders naar sussers. Ik vind dat niet eerlijk gezegd de taak van een duider. En ik heb tot nu toe geen harde argumenten gehoord waarom Poetin het niet zou doen. En wat daar natuurlijk achter zit, ook met die hele discussie over die kernwapens, is als je een kernwapen, een afschrikking, kan alleen maar geloofwaardig zijn als je de bereidheid hebt om het te gebruiken. Anders kan je het namelijk allemaal in de vuilnisbak kieperen, want dan heb je er namelijk niks aan.
Kijk, dus Rob, in de podcast van Gideon Rackman van gisteren, was een jongen van de Carnegie, een hele goede, slimme jongen. Dit scenario. En toen dacht ik, toen hoorde, ja, dit gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Dit is de enige kans.
Ja.
En Sjoerd, dan staat Europa, die staat erbij te kijken. We kunnen niks. Het gaat dan over Biden, Poetin. En Zelensky kan dan ook niks meer.
Ja, klopt.
Nou ja, ik ben het overigens eens met Rob als het gaat over de kans dat hij dit inzet. Die is gewoon reëel. En dat heeft gewoon alles te maken met het feit dat, nou ja, kijk eigenlijk gewoon naar de geschiedenis van Poetin. Bijna alles waarvan duiders zeggen dat gaat hij zeker niet doen, heeft Poetin vervolgens gedaan.
Zo is het.
Laten we daar gewoon heel voorzichtig in zijn in voorspellen
we
wat Poetin niet gaat
niet.
Doen.
We weten het gewoon niet. En al die mensen die roepen van, we weten het zeker, dat vind ik een groot probleem op dit ogenblik.
Ja.
We weten het gewoon niet.
Maar of hij het doet of niet, kan denk ik niet een hele grote consequentie hebben voor ons eigen beleid. Dus los van zijn dreigingen zullen wij moeten doorgaan met onze steun voor Oekraïne.
Zeker.
Los van die dreiging zal die bewapeningen moeten doorgaan.
Zeker.
En zelfs
sancties
bij inzet,
moeten
kijk, en dat is denk ik het allerbelangrijkste. Daar heb je natuurlijk deels gelijk. Ik bedoel, dan zijn we afhankelijk van de Amerikanen. Maar je zou hopen dat een inzet van een tactisch nucleair wapen zou leiden tot een zeer serieuze conventionele respons van de Amerikanen. Niet symmetrisch, maar asymmetrisch.
Dat kan ook.
Om ervoor te zorgen dat heel duidelijk is dat hij dat niet nog een keer kan doen. Kijk, op het slagveld zelf, op het militair slagveld zelf, heeft zo'n wapen natuurlijk geen enkel nut. Ik herinner me nog in het boek van Colin Powell, die beschreef hoe ze dat tijdens de Golfoorlog hadden onderzocht. Van hoe zou je dat zo'n wapen nou nog kunnen inzetten? En dat ze zich kapot geschrokken waren van de hoeveelheid van die bommen die je nodig zou hebben om überhaupt,
klopt,
ja, militair technisch een vooruitgang te boeken. Ja. Dus zeg maar, het brengt Rusland militair niks. Het gaat dan enkel en alleen om de vernietiging en het angstaanjagend effect. En daarom is die strategische ambiguïteit in de communicatie zo belangrijk. Maar dus ook de vastberadenheid om terug te slaan op een manier die niet escalerend werkt. Nou, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk moeilijk. Ik bedoel, dat is ook jullie werk om daar echt slim over na te denken. Maar we zullen dus bereid moeten zijn door te gaan met wat we doen en te reageren als je het inzet.
Op de radio ronden we alweer af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boekesteinendewijk.nl of boekesteinendewijklive.nl voor Boekestein en de Wijk in de theaters. In december is dat. Maar de kaarten gaan al hard, heb ik begrepen. Eens even zien. Ton Nijen vraagt: waarom is de wapenindustrie niet tijdig opgeschakeld om munitie, et cetera, te produceren voor eigen land en voor continue levering aan Oekraïne?
Ja, dat is gewoon een technische vraag. Kijk, hoe die wapenindustrie door de bank genomen werkt, niet op alle gebieden, is je maakt een aantal systemen. Stop je de productielijn. Je gaat nadenken over een verbeterde versie of een opvolger. En dat kan wel 20, 25 jaar duren voordat je eraan toe bent. Dus die productielijnen bestaan gewoon niet meer. Dus het is niet zo dat je zegt van, nou, ik ben er de stingers heen. Ik ga nu naar de winkel toe en ik bestel 10.000 stingers. Mm. Dat kan dus gewoon niet. En hoe zwaarder het wapensysteem, hoe groter het probleem is. En dat is precies waar we nu tegenaan lopen. En dat is een ander probleem. En het heeft te maken met munitie. We hebben ons binnen de NAVO, maar ook zelfs de Amerikanen, niet voorbereid op een hele lange oorlog. Dit was niet echt de bedoeling wat er nu gebeurt. Dat je zo ontzettend veel munitie erheen jaagt. waardoor je gewoon door je voorraden heen gaat. Dat zat niet in de planning. Men is uitgegaan van korte oorlogen, korte slagenwisselingen, waarna je gewoon weer voldoende tijd hebt om te kunnen recupereren en de spullen aan te vullen.
Uit Frischof, Burger Krieg.
Dat is feitelijk het korte antwoord hierop. Sjoerd?
Nou ja, het gek is natuurlijk eigenlijk, je zou zeggen dat we die les misschien wel hadden kunnen leren na de oorlog in Libië. Toen Europa er zelf dacht wel het een en ander in de melk te kunnen brokkelen. Maar er al snel achter kwam, ik weet niet voor hoeveel dagen hadden we toen munitie voor onze gevechtsvliegtuigen. 6 of 7 dagen of zo. En toen waren de voorraden op.
Ja.
Ja, dus ja, je zou zeggen dat mensen toen hadden gedacht van, hey, dit is misschien een probleem. Maar dat hebben we inderdaad niet gedaan.
Ons leringsvermogen is niet heel groot, hoor, Sjoerd. Dat is wel een groot probleem.
Zo blijkt maar weer.
Ik was er net even hard op de politiek, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. En ik hoor nu al de stemmen van als dit op een gegeven moment afgelopen is, dan zal de boel misschien wel weer snel in elkaar kakken. En dan hebben we helemaal geen discussie meer over verhoging van de defensiebegrotingen. Want dan zijn er weer andere urgentere problemen. Hè. Daar wordt nu al in vele landen, heb ik nu gemerkt, nu alweer rekening mee gehouden. Dus,
ja. Nou ja, ik denk dat inderdaad een probleem is. Hè. Dus precies wat je zegt, van mensen willen heel graag terug naar de normale gang van zaken. Terwijl we eigenlijk nu moeten doorpakken. En dat geldt niet alleen, zoals jij terecht zegt, voor de defensiebegroting. Maar dat geldt ook voor onze andere afhankelijkheden en kwetsbaarheden ten aanzien van China. Dus onze afhankelijkheden op gebied van chips, op gebied van grondstoffen. Ja. Eigenlijk moeten we nu zeggen, jongens, we hebben echt geleerd wat het gebrek aan strategische autonomie betekent. Wat het ons kost. Het kost ons in veiligheid, het kost ons in vrijheid. En dat betekent dat we nu het komende decennium misschien wel gaan betalen met euro's en met onze welvaart om iets van die veiligheid en vrijheid in de toekomst weer
maar
zeker te
stellen. Maar hoe krijg je, kijk, helemaal eens, hè? En dit is ook wat we in dit programma al jaren roepen. Maar hoe krijg je dat nou voor elkaar? Hoe ben je nou in staat, ook als politiek? Ik bedoel, jij behoort bij de mensen die ook de smaakmakers zijn op dit gebied in Nederland. Hoe krijg je het nou voor elkaar om dit echt tussen de oren te krijgen van een belangrijke meerderheid binnen de Tweede Kamer, maar ook bij het publiek? Dat dit dus offers eist en dat je dus gewoon moet investeren.
Dat lukt alleen als de Russische beer blijft brullen. Zo gaat het.
Nou ja, ik vrees dat je gelijk hebt, Arend-Jan. Maar hoe ga je dat aanpakken, Sjoerd?
Nee, voor een deel is dat natuurlijk zo. Hè. Hoe dreigender het gevaar, hoe vaker dat we dat op het journaal, op de voorpagina's van kranten zien, des te, tussen aanhalingstekens, makkelijker is het voor politici om duidelijk te maken dat die woorden die we op 5 mei uitspreken over onze vrijheid en de kosten die daarvoor bereid zijn te betalen, dat geen holle woorden mogen zijn. Tegelijkertijd, ja, ik verwacht ook gewoon leiderschap van politici. He, en ook van mezelf, van mijn partij, van D66. Maar in deze denk ik ook wel van de premier. Weet je, dit is. Kijk, onze premier is denk ik de belichaming, als ik hem een beetje mag recenseren in je podcast, van het haalbare, van het meebewegen met het draagvlak. En ik vind dat hij dat op een ongelooflijk knappe manier doet. Maar ja, nu zal hij toch uit een ander vaatje moeten tappen. Hij zal een beetje Churchilliaans leiderschap moeten tonen, waarin hij voortdurend centraal stelt dat voor ons nu alles op het spel staat. Onze manier van het leven, onze vrijheden, onze gelijkheden, onze welvaart. En dat hij zal eigenlijk elke dag weer dat draagvlak moeten scheppen voor de offers die wij zullen moeten brengen. Niet alleen deze winter, maar misschien ook wel de komende winter.
Ik ben het volstrekt met je eens. Alleen tegelijkertijd hebben we een politiek stelsel waarin de premier de primus inter pares is. En niet à la de Britse premier. Gewoon echt de basis van het kabinet. Mm. En echt die leiding kan geven die je zou hopen. Dat Macron kan het ook doen. En de Scholz kan het ook doen. Maar in Nederland is dat gewoon bijna onmogelijk.
Ja, maar dit gaat. Kijk, ik heb het ook niet zo dat hij een soort van autocratisch de macht moet grijpen om dit door te drukken.
Maar wel,
kijk, bedoel, als je bedenkt dat je hoeveel live persconferenties hebben we over corona gehad tijdens die pandemie. Ik kan het bijna niet meer bedenken, maar meer dan 50 vast.
Ja, maar dat was dit ook een probleem.
Hoe vaak heeft hij live op televisie gesproken over deze oorlog en wat het van ons vraagt? Kijk, dat hoeft natuurlijk niet elke week, want dan krijg je ook die vermoeidheid die we destijds ook voelden met weer een persconferentie en weer het verhaal. Maar eens in de zoveel tijd die boodschap herhalen is denk ik van cruciaal belang.
Met je eens, hoor.
En daarnaast zullen partijen als D66. Kijk, dit zeggen wij natuurlijk ook al lang. Dus ik deel ook de frustratie die jullie eerder in deze podcast hebben geuit. Ik bedoel, ik vecht ook al 9 jaar tegen bepaalde percepties die maar niet veranderen. Maar wij zullen ook zelf
eerlijk moeten zijn over die kosten en die moeten uitdragen. Dus bijvoorbeeld, ik zag de minister van Financiën, Sigrid Kaag, zeggen: ja, jongens, we zullen allemaal armer worden. En dan valt de hele politiek over haar heen. Over haar heen. En ik snap dat het niet een welkome boodschap is. Maar de boodschap is wel eerlijk. We moeten proberen te compenseren wat we kunnen, maar niet alles kan, mensen.
Maar Sjoerd?
En dan moeten we er ook voor staan. En dan zie ik, als ik kijk naar de Kamer, en dat is natuurlijk wel een probleem, in toenemende mate, dat de serieusheid er een beetje uit dreigt te gaan. En met serieusheid bedoel ik dat er ook oppositiepartijen zijn die zien van, hé, maar jongens, hier moeten we toch ook als oppositiepartijen de verantwoordelijkheid dragen voor dat draagvlak.
Maar Sjoerd, wat Rutte ook moet doen, hij heeft anciëniteit in Europa. Dat is gewoon waar. Het is een belang. Eigenlijk, we are punching above our weight. Hè, omdat hij zo lang zit. Hè. En Scholz besteedt veel meer geld aan defensie. Wil ook daar stappen zetten. Macron, Frankrijk blijft een moeilijk land. Want het is een staat waar je eigenlijk mee te maken hebt. En niet een stel bedrijven. Maar ook hij zal stappen moeten zetten. Rutte moet proberen die Europese defensieindustrie te rationaliseren. Laat ik het dan maar zo noemen. En dat zit, als je met de mensen uit de defensieindustrie spreekt, ze zijn er allemaal heel erg ontsteld over hoe erg het is. Dat kan alleen maar op het hoogste niveau politiek worden losgetrokken. En weet je, en voor dat soort onderwerpen heeft de Tweede Kamer niet zo heel erg veel belangstelling. Zie ik dat goed, Sjoerd?
Nou, veel te weinig belangstelling. En we praten ook veel te veel in clichés. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, D66 pleit natuurlijk al jaren voor een Europese krijgsmacht. Maar het gevolg is dat we de hele tijd een discussie hebben over die naam Europese krijgsmacht. Je wilt toch geen staand Europees leger? En wie moet er dan over gaan? Het parlement of niet? Dan worden we al snel getrokken in een discussie waar eigenlijk niemand iets aan heeft. Dus ik ben zelf van harte bereid, als het dan toch concessies moeten worden gemaakt, om het nooit meer over de Europese krijgsmacht te hebben. Als we echt gaan werken aan het feit dat, zeg maar, dat de Europese Unie capaciteit op de mat kan brengen in korte tijd om zichzelf te verdedigen. En als je dan bijvoorbeeld kijkt nu naar het strategisch kompas van de Europese Unie, dat is notabene bijgesteld na de invasie van Rusland en Oekraïne, bijgesteld. En dan staat er als een van de doelstellingen dat we in 2025, 3 jaar van nu, 5000 mensen op de mat moeten kunnen brengen voor een korte interventie. Ja, ik bedoel, dat is natuurlijk op geen enkele manier serieus. Ook niet als je weet. En dat er ook weer Amerikaanse presidentsverkiezingen aankomen. En dat we met Biden echt het alle geluk van de hemel hebben gehad over hoe hij in de wedstrijd zit en wat zijn principes en idealen zijn. Maar dat natuurlijk helemaal niet gezegd is dat zijn opvolger van dezelfde partij zal zijn. En als hij van de andere partij is, dat het een redelijk persoon zal zijn. Dat wij niet in staat zijn om de eigen broek op te houden. En dat we ook niet zien dat onze window om dat te gaan doen 2 à 3 jaar max is. Ja, dat beangstigt mij zeer. En ik zou bijna met een vlag door de Kamer willen rennen om mensen daarop te wijzen, om dat debat enige urgentie te geven.
Ja, dat betekent dus gewoon dat wij bij Boeken zijn en de wijk gewoon nog jaren kunnen doorkankeren. Daar komt het feit op neer. Dat is de conclusie die ik moet trekken.
Ik zou bijna zeggen, kom de podcast hier in de plenaire zaal opnemen als er collega's van mij zijn.
Dat is een idee. Dat is een goed idee.
Maar moet je voorstellen, jongens, als Trump terug zou komen, dan is Oekraïne dus verloren. Dat is gewoon verloren.
Ja, je weet het niet. Ja.
En dan Europa zelf, stel voor Europa dan alleen voor staat. Wij kunnen gewoon niet zo vreselijk veel doen in Europa. En het blijft een schande. Het gebeurt in onze achtertuin. Wij zouden toch een aantal dingen zouden we toch moeten kunnen organiseren en orde kunnen brengen. Mm-hmm. En het is niet zo.
Nou ja, je moet beginnen om dat planningssysteem van de Europese Unie ook te richten. En dat geldt dus ook dan voor de wapenaanschaf die daar vanaf is geleid.
Klopt.
Op de collectieve defensie. Ik bedoel, dat is gewoon wat je moet doen. En dat gelul, als ik het eerlijk mag zeggen, over die 5000 militairen die eigenlijk alleen maar zijn ingegeven door het échec van Kabul pakweg een jaar geleden. Ja, dat is gewoon, weet je, dat is gewoon geen strategisch denken. We moeten echt proberen om een of ander strategisch debat hier in Europa van de grond te tillen. En niet alleen maar in Nederland, maar dat moet in alle landen gebeuren. Dan kom je misschien ergens.
Nee, ik ben dat echt zeer met je eens. Maar dat vraagt ook wel een beetje een vrijheid van denken. En er zijn eigenlijk 2 dingen die mij de afgelopen tijd, die echt in mijn hoofd zijn blijven plakken, als van dit is helemaal verkeerd. 1 was zo'n debat met de premier vlak voor de zomer, waarin ik zei, jongens, laten we nou wel even ook met betrekking tot dit conflict in Oekraïne, de invasie van Rusland, laten we alle worst case scenario's in beeld brengen van wat er echt in de meest slechte geval kan gebeuren.
Ja, dat moet je altijd
doen. En hoe we daarop voorbereid zijn. En hij zei gewoon, nee, heb ik geen zin in. Het kost te veel tijd, kost te veel werk, we zijn al te druk, gaan we niet doen. En nou goed, nou heeft
daar heb je ons voor,
de club, van een zekere Rob de Wijk heeft dat vervolgens gedaan voor ons. Hè. Maar als je dat rapport leest, dan schrik je je kapot.
Ja.
Niet alleen over wat erin staat, maar ook over de voorspellende waarde. Hè. Ik bedoel, die aanval op de pijpleiding Nord Stream 1, Nord Stream 2... Die stond in jullie rapport. Dat maken jullie overigens al veel langer. Maak je daar gewacht van dat het belangrijk is om er iets mee te doen. Ja. Dus dat is één. Het tweede wat ik zei, dat was na de zomer. Zei van, nou ja, maar gewoon dat dilemma wat we net schetsten. Van ja, ga er nou even vanuit, gewoon hypothetisch. Dat in het slechtste geval zit er in Amerika straks in 2025 een republikein die misschien een Trump 2.0 is. Of misschien een democraat die echt alleen maar bezig kan zijn met Azië vanwege wat daar gebeurt. Dan heb je 3 jaar. Wat gaan we dan doen om in Europa die capaciteit op de mat te leggen? En hij zei gewoon, ja, ik wil daar niet over denken. Het is voor mij een geloofsartikel dat we het alleen maar via de NAVO doen. En, ja, en op dat moment dan krijg ik echt kippenvel. Dat ik denk, ja, je zit gewoon aan de vooravond. Je staat eigenlijk op de rand van het ravijn. Iemand is je aan het duwen naar dat ravijn toe. Maar je wil niet omkijken om terug te duwen. Je laat het gewoon gebeuren. En dat, ja, dat kan eigenlijk niet in de Nederlandse politiek.
Nee, maar als je niet weet waar je over praat... en ik vrees dat in een aantal gevallen het geval is. Dan val je terug op intuïtie. En op de dingen die je wel weet. En dan gebeurt er gewoon niks. En dat is denk ik het hele probleem waarmee we zitten. Ik bedoel, de situatie waarin we nu zitten... doet heel sterk denken aan die van de Koude Oorlog. En ja, dat is een situatie die heel veel mensen gewoon niet hebben meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk ook geen verwijt. Dat kan je absoluut niemand verwijten dat zo is. Maar dat betekent feitelijk dat je met een totaal andere mindset hierin staat.
En met het punt dat je Amerika straks misschien niet meer hebt. Dus je moet een Europese zuil maken binnen de NAVO. Is moeilijk genoeg. En niet al te veel ruzie maken, want we zijn verschrikkelijk afhankelijk.
Ja. 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 Ja, zo komen we op een heel natuurlijke manier in dit programma altijd weer uit bij de worst case scenario's.
Ja, natuurlijk. Ja, dat passeren we hier. Ja.
Wou jij nog wat tegen, Sjoerd?
Nou, kijk wat ik ook zelf denk is... één ding wat we ook gewoon te weinig doen is... Al onze instrumenten inzetten op een politieke manier. Dat frustreert mij ook al enige tijd. Bijvoorbeeld de economische marktmacht van de Europese Unie. Die is gigantisch. Om het een voorbeeld te noemen. Hè, we gaan even een beetje weg van Rusland nu. Maar de genocide op de Oeigoeren in China. Nou, ik heb daar gepleit voor sancties. De premier wilde er niet aan. Er kwamen toch Europese sancties op Chinese officials. Tegenreactie van China. Een aantal parlementariërs worden op de sanctielijst gezet, waaronder ik. En wat doet dan vervolgens het Europese parlement? Die blokkeert het investeringsverdrag met China totdat wij van die lijst worden gehaald. Maar ja, dat investeringsverdrag is natuurlijk veel meer waard dan een of andere sukkelige Sjoerdsma. Ik bedoel, je kan daar gewoon de mensenrechten-situatie verbeteren. Of je kan gelijke markttoegang voor China voor terugkrijgen. Je kan daar ander gedrag in de omgeving van China voor terugkrijgen. Dat denken van, ja, hoe zet je die marktmacht in? Maar ook bijvoorbeeld, hoe zetten we onze ontwikkelingssamenwerking op een fatsoenlijke manier in? Als je ziet hoe sommige van onze partnerlanden hebben gestemd op de VN-resolutie als het gaat over de territoriale soevereiniteit van Oekraïne. Toch even een gesprek aangaan misschien over die relatie met hen als je niet eens het VN-handvest kan onderschrijven als het erom gaat. Hè? Dus dat politiek maken en dat voortdurend proberen dat gewicht wat wij hebben echt te gebruiken. Ja, ik zie dat gewoon helemaal nog niet gebeuren en daar... Ja goed, zullen we denk ik de komende tijd...
Ik ben blij dat je dit zegt, hoor. Dat een investeringspact meer waard is. Ik zou het woord sukkelig dan niet willen gebruiken. Maar meer waard is dan een parlementariër. Ik vind dat inderdaad een voorbeeld van de wijze waarop veilig de politiek... de instrumenten die hij heeft, de weinige instrumenten die hij heeft... gewoon eigenlijk zichzelf uit handen slaat. En dat vind ik echt doodzonde dat dat gebeurt. Dus ik ben blij met je opmerking.
En dan laten we het erbij. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Sjoerd Sjoerdsma. En tot de volgende.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.